Goedemiddag gemeente, oudere jongeren, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee van Keulen uit Droge Ham voor. En de schriftlezing is uit Hooglied 5, vers 1 tot en met 8. Mededelingen namens Kerkraad. De fysieke collecte vandaag is bestemd voor schuldhoopmaatje. Op deze diaconale zondag willen we aandacht geven aan deze stichting. Geldproblemen kunnen een enorme impact hebben op mensen. En vrijwilligers van deze stichting helpen mensen in financiële problemen door hen te ondersteunen, in gesprek te gaan, te luisteren en te kijken hoe ze deze mensen weer zelfstandig op pad kunnen helpen, zodat ze weer goed kunnen functioneren. U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. We gaan nu zingen uit Weerklank 421, het eerste couplet. En namens de kerkraad wens ik u een fijne dienst.
Wij belijden dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laten wij dat samen doen met het zingen van Psalm 95, daarvan de verzen 1, 2 en 4.
Thank you.
Wij belijden nu ons geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij als antwoord op onze belijdenis ook samen zingen van Psalm 67, het tweede vers. Laten we samen bidden om de opening van Gods woord en de leiding van zijn Heilige Geest. Heer in de hemel, we hebben die mooie woorden gezongen. De volken zullen u belijden. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En als we dat zingen, dan blijkt de realiteit zo vaak zo anders. Leven we in een tijd waarin uw naam zo vaak bespot wordt, waar mensen juist niet blij zijn als ze uw naam horen. En Heere, toch is het ons verlangen en is het uw belofte dat u eenmaal zal komen en alle knie zich voor u zal buigen. En daarom mogen we ook zingen, Heer, dat de volken u zullen belijden. En we bidden dan ook, Heer, wil met uw Heilige Geest zo de wereld ingaan. Zoals u dat vanaf het begin gedaan hebt. Om zondaarsharten te bekeren. Om harde harten zacht te maken. Om opstandige mensen tot rust te brengen. Om ons te laten omkeren naar u. Heer, dat bidden we voor deze wereld. En tegelijkertijd bidden we dat ook voor onszelf. Want ook wij moeten belijden dat ons hart vaak opstandig is. Dat ook wij niet altijd uw naam belijden. Dat we niet altijd juichen en verblijd zijn over uw naam. O Heere, wilt u toch werken in onze harten? Wilt u daar met uw evangelie aan het werk gaan? Wilt u ons bekeren, zodat wij ons bekeren? O Heere, trek ons toch met koorden van liefde. U die, zoals we dat ook in de prediking mogen horen, degene bent die klopt aan de deur en die binnen wilt komen. We danken u en dat we ook vanmiddag weer bij elkaar mogen zijn. Met kinderen, met jongeren, met ouderen. Om samen u de lof toe te zingen. Om samen te luisteren naar uw stem. En wilt u dan ook geven dat we die stem vanmiddag mogen horen. En dat al die andere stemmen om ons heen en in ons maar zwijgen. O Heere, wilt u zo ons leven aanraken. En voor het eerst of opnieuw veranderen. En dat we die deur ook echt open doen. En u zullen zoeken in uw woord en door uw geest. Zo bidden we in het bijzonder voor het evangelisatiewerk. Het zendingswerk, het diaconaal werk. Dat plaatselijk, maar ook wereldwijd doorgang mag vinden. Heere, u gebruikt zoveel mensen in uw dienst. Ook zoveel vrijwilligers. U geeft gaven. U geeft krachten. U geeft moed. Om met dat woord de wereld in te gaan. Uw woord. Dat zo vol is. Dat zo rijk is. O Heere, wilt u daar dan ook uw zegen op geven? We bidden u voor hen die dat moeten doen onder zeer moeilijke omstandigheden. Voor hen die lijden omdat ze uw naam belijden. Van hen die te maken krijgen met weerstand en verzet. En soms is dat zo dichtbij. Als we van de mensen om ons heen negatieve geluiden horen. Als ze ons proberen dwars te zitten. Alleen al om het feit omdat we christen zijn. O Heere, geef ons dan moed en krachten. Om te volharden in het geloof. Om standvastig te zijn en trouw te blijven. We bidden u, Heere, voor onze overheid. Geef toch dat ze die taak op zich mag nemen die u de overheid gegeven hebt. Om dienstbaar te zijn aan u. O Heere, dat ook daar uw woord binnen mag dringen. Dat bidden we ook voor ons koningshuis, onze koning en koningin. O Heere, werk toch ook met uw woord en uw geest in hun hart. Dat ook zij daar de verantwoordelijkheid in mogen nemen. We bidden u ook voor de plaatselijke overheden. Voor het onderwijs dat plaats mag vinden. In het bijzonder ook het christelijk onderwijs. O Heere, dat ook daar op de scholen bij de kinderen de Bijbel nog open mag gaan. Wees ook met de juffen en de meesters, de docenten die in de komende week weer aan het werk mogen. Om zo met de kinderen bezig te zijn. Rondom uw woord, maar ook in de vakken die ze geven. In het onderwijs dat gegeven mag worden. Wees ook met de dienstverlenende beroepen. Met zij die in de zorg werken. Waar vaak zoveel tekorten zijn. Waar het soms zo hard rennen is. Wees ook bij politie en brandweer. In het bijzonder ook bij al die mannen en vrouwen die uitgezonden zijn op vredesmissie. Die hun leven in de waagschaal zetten voor vrede in deze wereld. Als we bidden om vrede voor deze wereld, bidden we voor de situatie in Oekraïne. O Heere, wilt u toch uitkomst geven? Wat zijn er al vele slachtoffers gevallen? Wat vallen er dagelijks nog meer? Zo bidden wij u ook voor de situatie in het Midden-Oosten. In het bijzonder voor uw eigen volk. O Heere, hou hen vast, bescherm hen. Maar geef toch ook vrede. En dan denken we ook aan Centraal-Afrika, waar kinderen, mannen, vrouwen omkomen van de honger. Onderdrukt worden door groeperingen waar geweld is. O Heer, en dan noemen we allerlei dingen die zo ver weg zijn. Maar wat is er ook in onze samenleving een geweld, een haat, een nijd, een misbruik. O Heer, alles schreeuwt toch om uw komst. Heer, wil u dan ook haast maken om te komen? En in die tussentijd, Heere, ons vasthouden. En geven dat zij die u nog niet kennen, u mogen leren kennen. O Heere, wilt u zo ook in deze dienst met ons zijn? Als we samen die woorden uit dat bijzondere, maar toch ook wel moeilijke Bijbelboek mogen overdenken, het Hooglied. Waarin woorden van poëzie toch ook het evangelie mag klinken. O Heere, wilt u daarin doorwerken? Wilt u de stille naprediker zijn? Wilt u uw dienaar kracht geven in de uitleg? Wilt u met de gemeente zijn in het horen? Heere, wilt u de doorwerking geven? Heere, zo komen we tot u. In het besef dat we weer heel veel te vragen hebben. Maar Heere, we hebben ook zoveel te danken. Te danken dat u ons dit zo geeft, dat we samen mogen zijn. Dat we in alle vrijheid mogen luisteren, de Bijbel mogen lezen. O Heere, dank u voor zoveel goeds. Ook voor dat wat we mochten ontvangen tussen de diensten in, aan eten en drinken en veiligheid. Ook in de ontmoeting met elkaar. En daarom geven we u alle lof en eer. Alle dank. O Heere, hoor zo ons gebed en verhoor het. Niet uit verdiensten, maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil vanmiddag met u en jou een gedeelte lezen uit het Hooglied. Hooglied 5, de versen 1 tot en met 8. Hooglied 5, vers 1 tot en met 8. Daar lezen we in het woord van de Heere. Ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad met honing gegeten. Ik heb mijn wijn met melk gedronken. Eet, vrienden. Drink en word dronken, geliefden. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mijzelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Zij sloegen mij, verwonden mij. Zij namen mijn sluier van mij af, de wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde. Tot zover. We willen straks stilstaan bij het gedeelte, de versen 2 tot en met 8. Maar voordat we dat doen, willen we eerst samen zingen ter inleiding op de verkondiging van Psalm 45, het 4e en het 6e vers. Thank you. Na het amen van de preek willen we als antwoord op de verkondiging samen zingen van Psalm 116. Psalm 116, de verzen 1, 5 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, gasten. Wij openen vanmiddag Gods woord in het Bijbelboek Hooglied. Het Hooglied, ook wel genoemd het lied der liederen, het allerhoogste en schoonste lied. En het Hooglied is een verzameling liefdesgedichten. Liefdesgedichten waarin man en vrouw de liefde aan elkaar verklaren en elkaar toezingen. En dat gebeurt soms op een seksuele, soms zelfs erotische manier. Het Hooglied werd altijd gezongen op de achtste dag van het Pesachfeest en op de bruiloften in Israël. En over de betekenis en de achtergrond van het boek, ja, is veel nagedacht en veel geschreven en gediscussieerd. We mogen ervan uitgaan dat het Hooglied gaat over Salomo. Salomo en zijn bruid. Salomo, koning van Israël, zoon van David. Van hem is uit 1 Koningen 5 bekend dat hij wel 1005 liederen heeft geschreven. En aan de andere kant zien we zijn bruid. Een eenvoudig meisje uit Sulam. Uit een klein dorp in Israël. Ze wordt ook wel de Sunamitische genoemd. Een jonge vrouw zonder koninklijke achtergrond. Een gewoon meisje van het platteland, zouden wij zeggen. En Salomo en zijn bruid, die spreken tot elkaar. Dat doen ze open. Dat doen ze ook heel puur. Het gaat over het lichamelijke, maar nooit plat of grof. En dat doen ze in allerlei beeldspraak. Een beeldspraak die wij in onze tijd nogal vreemd vinden. Want jongelui, zou jij de woorden gebruiken uit Hooglied om iets tegen je vriend of vriendin te zeggen? Zo zegt in vers 1 de bruidegom dat hij in zijn tuin is gekomen. Daarmee bedoelt hij dat hij bij zijn bruid is gekomen. Want in hoofdstuk 4 beschrijft hij de bruid als een gesloten tuin. Dat is een tuin waarin hij alleen de toegang heeft. En hij heeft er mirre en specerijen geplukt, honing gegeten, wijn en melk gedronken. Met andere woorden, hun samen zijn was goed. Maar de bruidegom is niet gebleven. We kunnen ons zo voorstellen dat een koning als Salomo ook zijn verplichtingen had, waarbij hij soms dagen, soms weken weg moest. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij koning Willem-Alexander, die op bezoek gaat, op werkbezoek naar het buitenland. En Sulamit, de bruid van Salomo, is alleen. En het is nacht. En we hebben gelezen, ze ligt in bed. Ze sliep, maar aan de andere kant waakte ze ook, is ze ook wakker. Ligt ze als het ware te wachten. Misschien herkent u dat wel, als u kinderen hebt en er moeten nog kinderen thuiskomen, 's avonds laat. Dat je aan de ene kant slaapt en aan de andere kant toch luistert of je de deur al hoort, komt er iemand aan. Je slaapt en waakt tegelijk. Er zijn uitleggers die hier zeggen van ja, de bruid zal wel gedroomd hebben. Maar hoe het ook zij, of ze nu wakker is of dat ze nou droomt, daar is in één keer de stem. Die stem die ze herkent. Het is de stem van haar liefste, van de bruidegom. En hij staat aan de deur en hij klopt. En juist daar willen we vanmiddag naar luisteren. En dat doen we aan de hand van de versen 2 tot en met 8. En we zien vanmiddag twee dingen gebeuren. In de eerste plaats zien we de bruid die niet komt als de bruidegom roept. En in de tweede plaats zien we de bruidegom die weg is als de bruid roept. Dus de bruid die niet komt als de bruidegom roept. En de bruidegom die weg is als de bruid roept. broeders en zusters, jongelui. Wanneer de bruid in haar bed ligt en slaapt, is daar die stem. De stem van de bruidegom. Hij klopt aan de deur en roept, doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Vier benamingen, beschrijvingen voor de bruid. Waaruit de liefde van de bruidegom voor zijn bruid duidelijk naar voren komt. En misschien denkt u, denk jij vanmiddag wel, nou is dat niet wat overdreven. Gebruikt Salomo niet veel te grote woorden als hij tegen haar zegt, mijn volmaakte. Al is het dan diep in de nacht, Salomo wil zijn bruid zien. Hij wil even met haar spreken. Hij wil haar stem horen. Hij wil haar even vasthouden. Na lange tijd van afwezigheid. En daarom staat hij voor de deur en daarom roept hij, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Gemeente, je kan het verlangen erin horen. Ik zei al, misschien wat overdreven. Grote woorden. Woorden die doen denken aan een verliefd stelletje waarvan de een tegen de ander zegt, je bent mijn alles. Er is niemand zoals jij. En dan zeggen we vaak, ach, dat gaat wel weer over. Liefde maakt blind. En toch, gemeente, maakt echte liefde niet blind. Echte liefde kijkt juist heel scherp. Echte liefde doet aan, ik zie wat jij niet ziet. Echte liefde ziet wat voor ogen is. Als wij echt zouden liefhebben, zouden wij veel meer verrassingen ontdekken. Voor Salomo is zijn bruid volmaakt. En daarom wil hij bij haar zijn. Doe mij open. En vanmiddag trekken we de lijn ook door naar de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die dé bruidegom is. Die zijn bruidsgemeente opzoekt. Eerst zien we hoe de liefde van Salomo scherp ziet. Als hij kijkt naar zijn bruid Sulamit. Nou, hoeveel te meer geldt dat voor de Heer Jezus Christus die zijn bruid ziet. Hij die de meerdere Salomo is. Zijn liefde is werkelijk volmaakt. En hij komt vanmiddag naar u, naar jou, naar mij toe. En hij klopt aan de deur van je hart. En hij zegt, doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. En misschien zegt u wel, maar dat kan toch niet? De Heer Jezus kan toch niet tegen mij zeggen, mijn volmaakte. Hoezo volmaakt? Wat ziet hij in mij? Ik ben een zondaar die steeds weer de fout ingaat en dagelijks stapelt mijn zonde en schuld alleen maar op. Dat is toch de realiteit? Zo is het toch in ons leven, niet waar? Is de Heere dan bij ons niet aan het verkeerde adres als hij zegt mijn volmaakte? Nee, gemeente, de Heere is bij u, bij jou niet aan het verkeerde adres. Want hij weet heel goed tot wie hij komt. En hij weet heel goed als hij tegen u en jou zegt, doe mij open. Zijn liefdesoog ziet zoveel scherper dan dat wij zien. Je ziet het misschien zelf niet. Maar mijn oog ziet in u en jou een volmaakte. Een volmaakte bruid. Omdat ik met mijn bloed al uw zonden heb bedekt. Vanwege zijn volmaakte liefde zoekt hij u, jou en mij op. Daarbij kunnen we denken aan hoe God Adam en Eva opzocht in het paradijs. Nadat zij van die vrucht hadden gegeten waarvan zij niet mochten eten. Nadat ze ontdekt hadden dat ze naakt waren. En ze zich voor de Heere hadden verstopt. Maar hij zocht hen op. En hij riep, waar bent u? Waar ben je? Salomo ging door een donkere nacht, een koude nacht, om zijn bruid te zoeken. Want we lezen dat zijn hoofd vol dauw is en zijn haarlokken vol druppels van de nacht. Nee, hij heeft niet gewacht totdat de zon opkwam. Hij heeft niet gewacht op de dag die warmte gaf. Gemeente, zo is God ook op weg gegaan. Door deze ijskoude en kille wereld om te zoeken wat verloren is. Hij is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar deze koude, ellendige wereld afgedaald. Nee, hij heeft niet gewacht op de juiste omstandigheden. Totdat de omstandigheden ideaal waren. Niet om iets in ons, maar vanwege zijn volmaakte liefde zocht hij ons op. Zoekt hij ons nog steeds op? Staat hij ook vandaag weer aan de deur van ons hart en klopt? Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. In ons schriftgedeelte proeft de bruid iets van de liefde van Salomo voor haar. Maar dan, jongelui, wat is dan haar reactie? Nou, we hebben het gelezen. Ze zegt, ik heb net mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik ze weer aantrekken? Ik heb net mijn voeten gewassen. Waarom zou ik ze weer vuil maken? De bruid kan er niet toe komen om weer uit bed te komen en de deur open te doen. En ergens kun je het ook wel voorstellen. Lig je net in bed, wordt er aangebeld. Je kijkt naar elkaar, wie gaat eruit? Je weet niet wie het is. En je denkt, ik blijf maar liggen. Als het belangrijk is, dan komen ze morgen wel weer terug. Toch is die anders, gemeente. Want de bruid weet wel wie voor de deur staat. Ze weet wel wie klopt en wie roept. Het is de bruidegom. Maar ze neemt niet de moeite om te komen. Waarom niet? Nou, dat is ten diepste gewoon luiheid. Gemakzucht. Ze wil wel delen in de liefde met Salomo, van Salomo. Maar ja, ze heeft zich net klaargemaakt voor de nacht. Ze wil zich niet meer aankleden en vuile voeten maken. Ze heeft het er niet voor over om open te doen. En broeders en zusters, jongelui, is dat nou niet herkenbaar ook voor vandaag de dag? De luiheid en de gemakzucht van de bruid. Als het gaat om onze liefde, of naar mensen of bovenal naar God. Is het dan niet vaak egoïsme, luiheid, gemakzucht? Wel willen delen in de liefde, wel geliefd willen worden, maar het mag ons niet te veel kosten. Je moet geen vuile voeten maken. Of je moet inspannen om je kleding weer aan te doen. Maar is dat nou wel echte liefde? Is echte liefde niet wat er hier over Salomo staat? Dat hij door weer en wind komt om zijn bruid te zoeken. Dat hij er alles voor over heeft om maar even bij haar te zijn. Is echte liefde niet de liefde die de Heere Jezus Christus ons betoond heeft? Die opofferende liefde. Liefde om dienstbaar te zijn. Liefde waar het gaat om de ander die op de eerste plaats komt te staan. Daar maak je vuile voeten voor. En daar trek je met liefde je kleren weer voor aan. Dat is gevende liefde. En dat is de grondtoon van Bijbelse liefde. En wie die grondtoon mist, heeft niet echt lief. Heeft de Heer Jezus Christus niet echt lief. Maar die laat hem voor de deur staan. Want daar draait het ten diepste om jezelf. Wel liefde willen ontvangen, maar niet willen geven. Het moet ons dan niet te veel kosten. Is dat niet, gemeente, waarom het vandaag de dag ook zo vaak misgaat in relaties? In ons kerkelijk leven, in het geloofsleven. Dat als we niet ontvangen, als we niet ontvangen van die ander wat wij willen, dat we er dan snel klaar mee zijn. Dat we dan op elkaar uitgekeken zijn. Dan zoek ik wel een ander of iets anders, wat wel aan mijn wensen kan voldoen. De bruid hoort de bruidegom zijn liefde verklaren van achter de deur. Haar hart is erdoor geraakt, want het doet haar echt wel iets. Maar ze komt haar bed niet voor uit. Ze laat hem buiten staan. Is dat nou het einde van de liefde van de bruidegom voor zijn bruid? Geeft hij het dan maar op? Nee, gemeente, gelukkig niet. Als onze liefde onbeantwoord blijft, als wij niet krijgen wat wij graag willen, zijn wij er al snel klaar mee. Als wij geven, maar niets terug ontvangen, dan gaan we klagen. Maar gemeente, is dat liefde? Of is dat egoïsme? Salomo geeft het niet op. Hij gaat wel weg. Hij laat de bruid wel achter. Maar hij laat ook iets voor de bruid achter. En daarmee komen we bij ons tweede punt. De bruidegom die weg is als de bruid roept. De gemeente, zo heeft Salomo daar gestaan. Aan de deur van de bruid. Keer op keer heeft hij geroepen. Doe toch open. Hij heeft de deur vastgepakt. En het lijkt wel, als we het gedeelte lezen, alsof de bruid de hand van de bruidegom heeft gezien. Want er staat, mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur weg. Nou, jongens en meisjes, stel je maar eens een deur voor waar een hand doorkomt. En die hand die gaat heel langzaam weg. Die verdwijnt. En als ze dat ziet, dan wordt ze daar onrustig van. Want wat gaat de bruidegom doen? Mag ik dan vanmiddag eens vragen, broeders en zusters, jongelui? Hoe vaak ben jij al geroepen? Geroepen door de Heer Jezus Christus. En hoe vaak zou het zijn geweest? We hebben 52 zondagen in het jaar. Ongeveer 104 diensten, als je twee keer naar de kerk komt. En daarbij de bijzondere diensten, biddag en darmdag, feestdagen. Maar toch ook elke keer als u de Bijbel opent en Gods stem hoort en leest. Hoe vaak heeft de Heer al niet naar u geroepen, doe mij open. Dat hij klopt aan de deur van uw hart, van jouw hart. Hoe vaak zou het zijn geweest? En word jij er dan ook onrustig van als je merkt dat hij weggaat? Als je zijn roepen niet meer hoort? Als je als het ware zijn hand uit de deuropening ziet verdwijnen? De bruid wordt er onrustig van. Ze krijgt er berouw van dat ze is blijven liggen. En na een tijdje loopt ze naar de deur toe. En als ze de grendel van de deur vastpakt, dan merkt ze twee dingen. In de eerste plaats merkt ze dat de bruidegom weg is. Hij is er niet meer. Hij is weggegaan. En ze kan hem nergens vinden. Maar tegelijkertijd, en dat is het tweede, merkt ze dat haar handen nat zijn. Ik zei al, de bruidegom heeft wat voor haar achtergelaten. Op de grendel van de deur zit namelijk mirre. Een heerlijk geurende, dure mirre. Alles druipt ervan. Salomo heeft mirre uitgegoten op de grendels, zodat de deur ruikt naar mirre. Hij heeft zoals het ware een teken achtergelaten. Mijn bruid, omdat je mij niet open doet, ga ik weg. Maar vergeet niet dat ik je lief heb. Mijn mirre is het teken van mijn liefde voor jou. Ondanks dat zij niet wilde opendoen, heeft hij haar wel lief. En hij wil dat ze dat weet. Nou luister, Salomo had ook boos kunnen worden. Kwaad weg kunnen lopen. Niets achter hoeven laten. Hij had kunnen zeggen, als je mij niet open wilt doen, dan zoek je het zelf maar uit. Maar dat doet hij niet. Hij laat haar niet zomaar zonder iets achter. Hij zegt ook niet, nu moet jij eerst maar komen om het weer goed te maken. Gemeente, dat is geen echte liefde. De liefde geeft nooit op. En misschien herkent u dat wel. Ben je eindelijk zo ver gekomen om uit je bed te stappen? Al was het al die tijd wel veel. Je liet de Bijbel maar dicht, omdat je vaak te moe was. De diensten bezocht je niet trouw. Je had wel een excuus of het regende of het sneeuwde. Of er kwam iets tussen wat je belangrijker vond. Of je was wel in de kerk, maar je deed niet mee. Moe en je hart en je verstand en je gedachten gingen alle kanten op. En al die tijd bleef de Heere maar kloppen aan de deur van je hart. En eindelijk geef je dan gehoor aan zijn stem, aan zijn roepstem. En je doet de deur open en de Heer Jezus is weg. Hij staat niet voor de deur. Dat kan, gemeente. Dat hij er niet is. En je gaat roepen, waar bent u? Maar hij antwoordt niet. Maar als de Heere u jou niet direct antwoordt, betekent dat niet dat zijn liefde voor u, voor jou weg is. Hij heeft een heerlijk geurend teken achtergelaten. Namelijk zijn woord, zijn sacramenten. Die wijzen op zijn liefde voor u en voor jou. De geurende mirre die spreekt van zijn lijden, van zijn sterven. Die zeggen, al hebt u mij zo vaak miskend, mij laten wachten. Was je niet bereid veel moeite voor mij te doen, nam je zonde en schuld alleen maar toe. Ik heb je nog steeds lief. Ja, en dan? En dan komt het moment dat de bruid zich schaamt. Dat ze berouw heeft, dat ze hem buiten heeft laten staan. Wat heb ik gedaan? Herkennen we dat? Wat heb ik gedaan? Als u denkt aan zijn liefde, aan zijn genade voor u, voor jou. Wat hij heeft gedaan, hij voor mij. Bloedend zweet in Gethsemane. Het kruis op Golgotha waar hij stierf in onze plaats. En ik geen tijd voor hem. Ik deed geen moeite voor hem. Ik hield mijn Bijbel dicht. Ik bleef altijd thuis. En ik wilde me niet bekeren. Hij alles voor mij. En ik niets voor hem. En de Heer Jezus Christus heeft duizenden redenen om boos weg te gaan. Om ons achter te laten en te zeggen, het is klaar. Het hoeft van mij niet meer. Zouden wij ons dan ook niet schamen en berouw betonen? Maar dan gebeurt het. Ik zocht hem, maar vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. Waarom niet? Nou, het vuur in uw hart is net als een vlam die ontbrand is voor hem. En nu geeft hij het niet thuis. De Heere verbergt zich. En dat de Heere zich verbergt, daar kan hij een reden voor hebben. Want weet u wat het is met een klein vlammetje wat in je hart ontbrandt? Daar hoeft soms maar een zuchtje wind tegenaan te komen en het is alweer weg. Het is alweer uit. Door zich te verbergen kan de Heere ons beproeven. Of het vuur wel blijft branden. De bruid had bijvoorbeeld de deur open kunnen doen om even te kijken. En wanneer ze de bruidegom niet ziet, de deur maar weer dicht doen en weer naar bed te gaan. Ja, dan is het vlammetje ook meteen weer uit. Christus is erop uit om te kijken of het vlammetje van zijn liefde in ons hart nog brandt. En of het ook aangewakkerd wordt. Of de bruid onrustig wordt. En of ze naar buiten gaat om ook echt te zoeken. Ja, of er wederliefde is. Zoals we dat bij de bruid zien. Als de Heere zich verbergt. Als hij is weggegaan, moeten we nooit vergeten dat hij wat heeft achtergelaten. Dat we zijn woord hebben ontvangen. Om hem te zoeken. Het bewijs van zijn blijvende liefde en trouw. Zijn eeuwige liefde voor zondaren. Hij heeft ons zijn beloften gegeven. Zijn Heilige Geest om ons te troosten en te helpen. Maar als wij er niets mee doen, niets van laten merken, niet gaan zoeken, dan dooft het vuur wel heel snel uit. En dan is er toch geen sprake van wederliefde van onze kant. Dan willen we zijn liefde wel ontvangen, maar mag het ons niets kosten. De bruid toont haar wederliefde. En hoe doet ze dat? Door haar huis uit te gaan om de bruidegom te gaan zoeken. Maar dat zoeken, gemeente, wordt voor haar een nachtmerrie. Want midden in de nacht zwerft ze rond door de straten van de stad. En dat doet een vrouw en een meisje in die tijd normaal niet. Dat is namelijk het tijdstip dat de prostituees op straat gaan. En ze wordt dan ook door de wachters van de stad gegrepen. En die wachters die sloegen haar en die verwonden haar. En ze nemen haar sluier af. Wat moet zo'n vrouw nu nog op straat? Haar zoektocht wordt een lijdensweg. Het kost haar strijd en tegenwerking. En dat is nou net wat een gelovige ook kan overkomen. Wat ook ons kan gebeuren. Dat wanneer je de Heere Jezus Christus zoekt in je leven. Wanneer je hem wil dienen, hem wil volgen. Dat je wordt tegengewerkt. Dat je belachelijk wordt gemaakt. Dat je te maken krijgt met mensen die je niet begrijpen. Dat je je eenzaam kunt voelen. We hoeven alleen maar te denken aan de vervolgde kerk, waar mensen letterlijk worden geslagen, worden verwond omdat ze de Heere Jezus Christus zoeken. Maar we lezen, de bruid laat zich niet tegenhouden. Ze houdt vol, zoals ook zoveel in de vervolgde kerk doen. Maar het kost haar strijd. En het kost in de vervolgde kerk soms zelfs mensen hun leven. Maar de bruid kan niet zonder de bruidegom. Ze is ziek van liefde, zegt ze. Bij haar zien we dat het vuur van de liefde alleen maar wordt aangewakkerd. Maar de vraag is, hoe zit dat bij u, bij jou en bij mij? Kennen wij dat ook in ons leven? Dat we ziek zijn van liefde voor hem. Dat we niet zonder de bruidegom kunnen, niet zonder de Heere Jezus Christus kunnen en willen leven. Dat we ook bereid zijn om te zoeken, om te strijden, om te lijden. Of is dat te veel gevraagd? Doen we liever de deur weer dicht en kruipen we terug in ons warme bed? Laat ieder van ons deze vraag voor het eerst of opnieuw eens aan zichzelf stellen. Wat is de Heer Jezus Christus mij waard? Gemeente, als het goed is, maakt de liefde voor Christus ons alleen maar sterker. Ondanks alle tegenstand. Omdat je zijn stem hebt gehoord. Omdat je zijn liefde hebt geproefd. En ervaren in je leven. Ja, dan kan niets en niemand je meer tegenhouden. Nou, daar is het verbergen van de Heere juist op uit. Dat we een zoekende, een strijdende kerk zijn. Dan gaan we de strijd vandaag de dag nog wel aan. Of laten we makkelijk over ons heen lopen als christenen. Durven we nog te strijden en te lijden om Christus wil? Of is onze liefde voor hem ten diepste egoïsme? Als mij maar niets overkomt, als ik zijn liefde maar ontvang, maar ik moet geen offers hoeven brengen, geen vuile voeten, geen inspanning. Gemeente, dat is geen echte liefde. Dat is een vlam die uitdooft. Gemeente, dat het verbergen van de Heere ons toch zuivert van zo'n egoïsme. Dat we tot de ontdekking mogen komen dat het ook in ons leven alleen maar om hem gaat. En dat we zijn liefde mogen beantwoorden met wederliefde. Hoe gebrekkig ook. Dat we hem willen dienen. Hem willen liefhebben boven alles. Al worden de voeten weer vuil. En al moeten we onze kleren er weer voor aantrekken. Al kost het strijd en lijden. Vroeg of laat, laat hij zich vinden. Dan komt hij. En laat het voor u, voor jou en voor mij dan niet te laat zijn. Dat hij ons slapend vindt in ons warme bed. Niet bereid om op te staan, maar verstopt achter een gesloten deur. Dan is het te laat. Want dan komt hij om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal er klinken. U, jij hebt niet gewild. En wat zou dat vreselijk zijn. Daarom ruik de mirre die hij heeft achtergelaten. Zie en hoor de tekenen van zijn blijvende liefde voor u, voor jou en voor mij. Ja, hij klopt nog steeds aan de deur. Aan uw hart, hij roept, doe mij open. Blijf niet in bed liggen, maar opstaan. Ja, zalig is de bruid die zoekt. Die deze bruidegom kent en lief heeft. Ja, de bruidegom kan lang laten wachten. Maar er komt een dag dat hij zich ook aan u, jou en mij bekend zal maken. En zich laat vinden. En dat doet hij opdat u en jij dan voor eens en voor eeuwig samen met hem zult zijn. Laten we gereed zijn. En samen zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Ja, hij schenkt mij hulp en redt mij keer op keer. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, wat kwam u vanmiddag ook weer dichtbij met uw woord. Ja, u hebt aan de deur van ons hart geklopt om binnen te komen. Heren, vanuit een gedeelte dat misschien wel lastig is. Waar het gaat om poëzie, om beeldtaal. Maar toch, heren, kwam u met uw woord. Geef toch dat het voor ons niet te laat is. Dat we niet zijn als de bruid die binnenblijft. De lauwheid, de laksheid om de schoenen weer aan te doen en de kleren weer aan te trekken. Heren, wat herkennen we dat ook vaak in ons eigen leven? Help ons toch. Door de werking van uw geest om op te staan. Om de deur ook open te doen. Zodat u binnen kunt komen. En heren, ook in ons leven kunnen we het ervaren dat u zich teruggetrokken hebt. Dat we ons afvragen, waar bent u nou? Misschien vol verlangen om u te dienen, om u te volgen. Maar dat we moeite hebben om u te vinden. Geef toch dat we zoekende mensen zijn. Dat we erop uitgaan. We danken u voor die heerlijke geur die u ons gegeven hebt, ook vandaag. De geur van uw woord. Een levensgeur ten leven. O Heere, geef toch dat we die geur iedere dag maar mogen opsnuiven. Meenemen. In mogen ademen. Want er komt een dag dat u zich laat vinden. Dat u komt om te oordelen de levenden en de doden. En tot die tijd mogen we, zoals we dat vanmorgen hoorden, werkzaam zijn op de akker van uw woord. Met die heerlijke geur in de handen. Om het door te geven. Om eruit te leven. Ga dan zo met ons mee als we van hier gaan. Of we nou jong zijn of oud zijn, heren. Geef toch dat we het woord dat we van u mochten ontvangen. Dat we daar werkzaam mee mogen zijn. Als we morgen weer naar school gaan. Naar ons werk, in onze gezinnen. In het kerkelijk werk. Heren, dat die lieflijke geur ook verspreid wordt. Wil ons dan ook behoeden en bewaren. Als we merken dat in ons leven het ook strijd is. Er ook lijden is vanwege uw naam. Wees in het bijzonder met de kinderen en de jongeren die daar soms zo hard tegen aanlopen. Als er leeftijdsgenoten zijn die hen belachelijk maken, die hen pesten, die hen aan de kant zetten omdat ze in u geloven. O Heere, hou hen vast. Maar vergeet ook zo de ouderen en de ouders niet. Heren, die ook in het werk, in de gezinnen het soms heel lastig hebben. Om staande te blijven. Wat kunnen we ons voelen als een geslagen bruid? Een verwonde bruid? O Heere, laat ons dan niet los. Maar wilt u het zelf zijn die ons weer opricht? Die ons vasthoudt? Die onze zonden verzorgt? Omring ons toch met uw genade en uw liefde. En werk in ons dat wij die liefde ook mogen beantwoorden. Elke dag opnieuw. Heren, we loven en prijzen u. Dat we zo vandaag ook weer twee keer in uw huis mochten komen. Dat de Bijbel open mocht gaan. Dat we ook samen mochten komen als broeders en zusters. O Heer, om u te dienen. Om u te zoeken. We bidden u dan, wilt u zich laten vinden? Wilt u zo in ons hart meegaan en ons niet loslaten? Dat bidden we, Heren, enkel en alleen uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de Heere. En daarna zingen we als slotpsalm Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Ontvang dan met een gelovig hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.